Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, in deze uitzending zou ik graag een woordje plaatsen over een belangrijke minderheidsgroep in Hongarije. De Zigeuners, over wie Radio Maria Hongarije in haar overzicht van de geschiedenis van het land ons informatie bezorgde. Roma is vandaag de officiële benaming voor de Zigeuners, beslist tijdens een congres in Londen in 1971. Zelfs met een eigen volkslied, wapen en vlag. Maar hun geschiedenis is ook een geschiedenis van vervolging, miskenning, onderdrukking. In Hongarije betekenen zij een 8% van de bevolking, een 750.000 zielen. Eigenlijk komen de voorouders ook uit het Verre Oosten, namelijk uit het noordwesten van India, bij de grens met Pakistan. Volgens bepaalde bronnen kwamen ze al naar het westen rond de 6e eeuw, maar zeker rond het jaar 1000. Men vermoedt onder andere dat zij naar het westen vluchten ten gevolge van veroveringen van Sultan Mahmud van Ghazna, een rijk dat zich uitstrekte over Afghanistan, grote delen van Iran, Pakistan en West-India. En daarbij werden mannen, jongens en jonge meisjes ontvoerd. De groepen Zigeuners, onbemiddeld, trokken richting het westen en verdienden hun geld met handel, diverse ambachten en vermaak met muziek en dans. Het waren vaak kundige vaklieden met specialisatie zoals metaalbewerking of als paardentemmers. In Europa aangekomen vestigden de Roma zich eerst op de Balkan, waarna zij zich verder over Europa verspreiden. Hun gemeenschappelijke taal is verwant aan het Sanskriet en het Hindi. De aanwezigheid van veel Griekse elementen in de Roma-taal is dan te verklaren uit het feit dat de Roma later enkele eeuwen in het Byzantijnse Rijk hebben verbleven, waar Grieks de overheersende taal was. Maar, ten gevolge van de dreigingen van het Ottomaanse Rijk, vluchten ze verder weg en zien we ze verschijnen in het Karpatenbekken in Europa rond de 14e-15e eeuw, het immense Karpatenbekken waarbinnen Hongarije centraal ligt. In Europa werden de Zigeuners vaak blootgesteld aan vele wreedheden, zodat het eigenlijk een wonder kan heten dat ze nog bestaan. Bijvoorbeeld in de Duitse provincie Hessen in 1734 werd in een wet bepaald dat iedereen vrijelijk een zigeuner kon doden en dat, indien hij zijn lichaam zou tonen, hij er nog een vergoeding zou voor ontvangen. In sommige delen van Europa vond er een ware zigeunerjacht plaats waarbij zij als dieren werden afgeslacht. En denken we ook maar aan het 500.000 Roma die werden vermoord tijdens de Holocaust. In Hongarije in de 19e eeuw waren er toch initiatieven om hen op een menselijker manier op te vangen, zoals op verschillende plaatsen de inwoners scholen oprichten om Roma-kinderen te ontvangen. Waar 1989 de bevrijding betekende van het communisme en waar eigenlijk iedereen wel werk had, was de keerzijde van de medaille dat de zigeuners in Hongarije grote moeilijkheden ondervonden om nog aan een baan te geraken. 2/3 verloor hun baan. In bepaalde gebieden was de werkloosheid onder de Roma tussen 50% en 100%. En het gevolg was armoede, wanhoop en de verslechtering van de openbare veiligheid. De verandering van het regime gebeurde niet samen met een sociale verbetering. En daarbij kwam dan nog het opkomen van uiterst rechtse criminele milities, zoals de Hongaarse garde met nazi-sympathieën. Ze werden wel verboden door de wet, maar doken dan weer op onder andere vormen. Zo verklaarde ooit de Hongaarse Roma Victoria Mohatsi, toen lid van het Europees Parlement in 2009, "Ik heb het gevoel dat ik in oorlog ben." En met betraande ogen vervolgde zij: "Ik krijg per dag meer dan 1000 dreigmails." Maar de afgelopen 8 jaar zijn er toch in Hongarije belangrijke verbeteringen aangebracht door de overheid, met meer werkgelegenheidskansen en voor de meest kansarmen een betere toegang tot een aantal jobs voor de gemeenschap, zoals wegenonderhoud, landbouw, hulp in sociale of onderwijsinstellingen. Tegenwoordig gaat in Hongarije ongeveer 85% van de Roma-kinderen naar de basisschool en 2 tot 3% van de universiteitsstudenten zijn Roma. De katholieke kerk zelf heeft 42 sociale centra in Hongarije, waar jonge Roma's 's namiddags kunnen komen studeren en waar ook juridische en sociale bijstand beschikbaar is en hulp om gemakkelijker een baan te vinden. In het totaal worden in deze centra tot 10.000 kansarmen per dag verzorgd. De katholieke kerk zet ook cursussen in om Roma's op te leiden tot pastorale medewerkers voor de geestelijke begeleiding. En vandaag zijn ze met een 290. Zij organiseren gebedsgroepen in de zigeunerkampen, staan in voor de doopvoorbereidingen, bemiddelen tussen zigeuners en scholen en overheidsdiensten enzovoort. Uiteindelijk bezitten de Roma een aantal mooie waarden: liefde voor het gezin, voor de kinderen, voor de ouderen, een diep religieus gevoel en, zeker te vermelden, talent voor muziek en dans. Zij vormen in feite een bron van een groot potentieel in de samenleving. De 13 miljoen Roma, de grootste etnische minderheid in Europa, zijn tenslotte ook onze broeders en zusters in Christus. En als christen is er maar 1 gemeenschappelijke toekomst voor ons allen. Wij moeten elkaar respecteren en helpen. Ik stel voor, twee Hongaarse personaliteiten te bezoeken die behoorden tot deze Roma-familie. En beiden zijn dan ook muzikanten. In 1886 overleed Franz Liszt. En in hetzelfde jaar, op 28 februari, werd Aladár Rács geboren in Jászópáty. Een 90 kilometer ten oosten van Budapest. Liszt een pianowonder, Aladár Rács een cimbalomwonder. Het is niet het slagwerk cimbaal waarover we het hebben, maar een snaarinstrument behorende tot de plankzitters, dus wat oneerbiedig uitgedrukt, snaren op een plank. Dus toch wat verwant met de piano, waar ook maar ingewikkelder snaren worden aangeslagen. Hier bedient de bespeler rechtstreeks de snaren. Aladár was het derde kind uit een zigeunergezin van 14 kinderen. Reeds op 3,5 jaar maakte zijn vader voor hem een cimbalom en op 8-jarige leeftijd speelde hij al mee in het orkest van zijn vader. Op 16 jaar zien we hem spelen in een gekend café in Budapest en op de leeftijd van 24 jaar werd hij lid van het Hongaarse zigeunerensemble dat gans Europa en zelfs Egypte rondtrok. Aladár Rács was zeer bekommerd om de zuiverheid van de klank en werkte ook aan het instrument om het te verbeteren. Daarbij speelde het krankelsysteem, een aandrijfsysteem wat vergelijkbaar is zoals bij een fiets, een grote rol, waardoor de verschillende klanken van de snaren akoestisch te onderscheiden bleven. Zo ontwikkelde hij een ander pedaalsysteem voor de gemonteerde snaren. En dit alles om edele klanken te bekomen. Zo vestigde een Franse violist zijn aandacht op Bach's sonates voor viool, solo's en suggereerde dat ze ook op een cimbalom prachtig gespeeld konden worden. Dit werk had inderdaad een buitengewoon effect op Aladár Rács. In Genève in 1915 trok hij de aandacht van de Russische componist Igor Stravinsky en dit werd dan de start van zijn carrière als klassiek muzikus. Aladár Rács was ondertussen gehuwd met de Zwitserse Yvonne Barblanc, die hem begeleidde op piano. In 1934 keerden ze terug naar Hongarije en kreeg hij een benoeming als leraar cimbalom in de Muziekacademie van Budapest. Hij gaf zijn laatste openbaar concert in 1945 en overleed op 28 maart 1958 in Budapest. De beroemde en grote pianist en componist Saint-Saëns noemde hem ooit de Franz Liszt van de cimbalom. U hoort hem in twee stukjes. Het eerste is Partita nummer 3 van Johannes Sebastian Bach, normaal voor viool, en een tweede stuk uit Wals en Polka. een 30 jaar, na het overlijden van de grootste piano-virtuoos de Hongaar Franz Liszt en dus 30 jaar na de geboorte van Aladár Rács, werd een andere piano-virtuoos geboren te Budapest op 5 november 1921. Gyorgy Csifra. Hij kwam uit een arme familie. Zijn vader speelde cimbalom, zoals Aladár Rács, en was van Roma afkomst. Vader Csifra en zijn vrouw hadden eerst 2 dochters en vertoefden als muzikanten in Parijs toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hongarije verloor de oorlog en het gezin moest Frankrijk verlaten. Vader Csifra kwam eerst terecht in een interneringskamp, terwijl de moeder met de 2 dochters in grote armoede zich vestigden in een wijk in Budapest. Na de terugkeer van de vader werd dan Gyorgy Csifra geboren. Zoon Gyorgy, of George, geraakte stilaan bekend door piano te spelen in cafés, in circussen, clubs en restaurants. Hij was ook een meester in het improviseren. Als wonderkind kon hij zo meehelpen aan de verbetering van de financiële toestand van het gezin. En alzo geraakte hij op 9-jarige leeftijd de jongste student ooit op de Frans Liszt Academie van Budapest. Tijdens Wereldoorlog II diende hij dan in het Hongaarse leger, waardoor zijn opleiding enige tijd werd onderbroken. Maar ook in 1950, onder het communistische regime, werd zijn carrière opnieuw onderbroken. Hij werd gearresteerd vanwege zijn politieke opvattingen en in gevangenschap geplaatst tot in 1953. Op 22 oktober 1956, de vooravond van de Hongaarse opstand tegen de communistische machthebbers, gaf hij het piano concerto nummer 11 van Béla Bartók met een doorslaand succes. Het daverende applaus klonk als een storm en het heeft volgens velen bijgedragen aan de sfeer van deze revolutie. Onder impuls van zijn vrouw besloten ze nog diezelfde avond het land te ontvluchten. En zo kwam het gezin eerst terecht in Wenen en uiteindelijk terug in Parijs. Vanaf dat moment maakte zijn carrière een enorme vaart. In 1973 richtte hij de stichting Csifra op en kocht een gotische kapel, La Chapelle Royale Saint-Frambourg in Senlis, een 45 kilometer ten noorden van Parijs. Vandaag nog steeds een concertzaal gewijd aan klassieke muziek. Georges Csifra kreeg veel steun van André Malraux, toenmalig minister van cultuur, en president Giscard d'Estaing. Zeer beroemd was hij om zijn briljante, duizelig wekkende vertolkingen van de werken van Frans Liszt, waaronder de Hongaarse rapsodieën, waar hij volgens menig kenner, net zoals Liszt, een aangeboren affiniteit mee had. In 1977 publiceerde hij zijn autobiografie Des Canons et des Fleurs. In 1981 verliest hij zijn zoon, dirigent, waarmee hij verscheidene opnames had gemaakt van concerten. Zijn zoon kwam om in een brand, maar waarna een afscheidsbrief werd gevonden en men een zelfmoord vermoedde. Sindsdien trad vader Tsifra niet meer publiek op. Hij overleed op 72-jarige leeftijd in 1994 in de Franse stad Senlis aan een hartaanval, maar ten gevolge van longkanker. En zo bestaat in Boedapest jaarlijks het Tsifra Festival met eminente persoonlijkheden uit de muziekwereld die verschillende genres vertegenwoordigen. Daar Georges Tsifra afstamde van de Roma, de Zigeuners, heeft hij ook een grote betekenis voor deze zo vaak gekwetste minderheidsgroep in Hongarije. Een man waar deze gemeenschap zeer trots op is. En u hoort hem live spelen in Tokio in 1964, een stuk van Liszt, Le Grand Galop Chromatique.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Reguzzi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
In In 1968 vierde István Reggötszi met 6 arendjongskens priesters en de aanwezigheid van vele Vlaamse vrienden zijn 25-jarig priesterschap in de Matthiaskerk in Budapest. Daar leerde hij ook priester Frans Willepit kennen, die later, priester Arnold Gesquière, plots overleden aan een hartinfarct en die István reeds als kind steunde, opvolgde als secretaris van de VZW het werk der arendjongskens. Beide priesters hadden nog ingestaan voor de publicatie van het Lijviger-boek Wij kunnen niet zwijgen. Alhoewel slechts aangeboden aan vrienden en weldoeners, kwam een exemplaar toch terecht bij de geheime politie. Een boek dat István veel last zou bezorgen. Ook belangrijk is de ontmoeting in 1969 met moeder Julia Verhagen, stichteres van de geestelijke familie Het Werk, afkomstig uit het West-Vlaamse Geluwe, waar dus ook de familie Gesquière afkomstig was. Een van de Vlaamse zusters van deze gemeenschap, zuster Bea, werd de rechterhand van István en tot vandaag de dag verzorgt zij de kapel van de Putvallei of de Putkapel of Bergkapel in Budapest. Zij ontvangt en gidst de bezoekers, waarvan ook de rector een medebroeder is, priester András Herai, als opvolger van István. Deze ontmoeting, 50 jaar geleden, tussen István en moeder Julia, werd trouwens herdacht in een plechtige eucharistieviering in september 2019 in de Putkapel, voorgegaan door de primaat van Hongarije, kardinaal Erdeux. István was ondertussen een echte zwerver geworden, daar hij op vervroegd pensioen werd gezet. Door de goddelijke voorzienigheid ontmoette hij een vrouw die sprak over deze 200 jaar oude vervallen putkapel op de Vrijheidsberg, waar volgens de overlevering een kind door Maria werd gered. István kon voor een lage prijs alles aankopen en met de hulp ook van Vlaamse vrienden de ganse kapel renoveren en zelfs later uitbreiden. Ondertussen woonde hij wel verder in het bedevaartsoord van Maria Remette. Er waren nog slechts 2 arendjongskens, Janoska en Pietjou, samen met Kiesmama of Jolaan. Maar de geheime politie liet hem niet met rust. Op een avond, juist toen 2 Vlaamse seminaristen bij hem verbleven, viel de politie binnen en waren vooral geïnteresseerd in het boek Wij kunnen niet zwijgen. István werd opgepakt. We zijn 8 september 1970.
Het viel me te binnen dat morgen op 8 september de eerste verjaardag van onze kapel van de Putvallei zou worden gevierd. Maar hoe zat ik nu zelf in de put? Na enkele bochten stonden de 2 auto's voor 1 van de tuchthuizen van Budapest. De ijzeren poort zwaaide open en ik werd aan de cipiers overgeleverd, die me alles afnamen. Geschriften, geld, uurwerk en zelfs mijn rozenkrans. Ze duwden me in een lege cel. De deur sloeg met een knal dicht en ik was weer om een gevangene. Vol hoop krabde ik een groot kruis op de wand en bad tot de Onze Lieve Vrouw van de Putvallei, die eeuwen geleden een kind uit de diepe put had gered. Ook ik zit nu in een diepe put zonder uitzicht op redding. Haal me eruit, lieve moeder, dat ik voortaan uw kapel kan werken. Uit de diepte, Heer, roep ik tot u, luister naar mijn smeken. En de Heer verhoorde mijn geroep. Ik keek rond en zag op de muren, die door een sterke reflector verlicht waren, de graffiti van mijn voorgangers, indien deze muren konden spreken. Ik ging langzaam rond en begon de kruisweg te bidden. Voor iedere statie krabde ik een kruisje op de wand. Jezus voor Pilatus. Jezus de handen gebonden voor Pilatus. Hij werd beschuldigd, maar hij zweeg. Wij kunnen niet zwijgen, zegden de apostelen aan hun rechters. In welke gevangenis ben ik deze keer terechtgekomen? Ik heb maanden in de kelders van de Andrassistraat doorgebracht. In de Marco ook. Hoe zal het deze keer aflopen? Geef mij de kracht, Jezus, om te spreken als het moet en te kunnen zwijgen als het beter is. Het begon te dagen toen ik met de kruisweg klaar was. Het straatlawaai drong tot hier door. Ik bad de rozenkrans, maar moest tellen op mijn vingers. Nu zou ik moeten de mis opdragen in Maria Remete. Dus geen mis vandaag. En dit pijnigde me het meest. Zenuwachtig stak ik de handen in de zakken. O God, ik voelde de tandenborstel en de tube waarin de pasta door wijn was vervangen. Ook had ik een stukje brood in een plastic zakje. Ik was er altijd op voorbereid dat ik op ieder willekeurig moment kon aangehouden worden. Er zou toch een mis zijn, juichte ik inwendig. Toen maakte ik lawaai aan de deur, tot de slaperige cipier de deurknop opende. Kan ik wat water krijgen om me te wassen? Wacht uw beurt af, snauwde de man me toe. Maar ik hoefde toch niet lang te wachten. De deur ging open en een aluminiumkom vol water werd op de drempel neergezet. Nu had ik alles wat nodig was. Ik trok me in een hoek van de cel terug en begon de mis van onze lieve vrouw, die ik van buiten ken. Zelfs de dikke kerkermuren en de ijzeren grendels konden de lijdende Christus niet tegenhouden. De Heer scheen me toe te fluisteren. Je bent niet alleen. Ik ben met jou, priester en slachtoffer. Houd goede moed. Nauwelijks had ik de dankzegging geëindigd of ik hoorde de sleutel van de celdeur rammelen en kreeg een kom zwarte koffie, eigenlijk chicorijsap, en een stuk bruin brood. Naar mijn gissing was het omstreeks 8 uur, toen men me kwam halen voor een foto en vingerafdrukken. Een gevoel van ontgoocheling overweldigde me. Alles wees erop dat ze me hier zouden houden. En toch bleef ik maar hopen op de hulp van de Heilige Maagd, wier geboortefeest we vandaag vieren. Omstreeks 10 uur kwamen ze me halen voor het verhoor. Door kronkelgangen naar het bureau van de majoor, die me met zijn ogen doorboorde. Naast hem zat de politieman die me aangehouden had. Ragazzi, u zijt aangehouden. Let dus op uw woorden. We schrijven alles op. Hier zijn geen praatjes mogelijk. Hebt u dit boek, Wij kunnen niet zwijgen, geschreven? Hij nam het lijvige boek van de schrijftafel en keek me dreigend aan. Daar staat mijn naam en mijn foto. Dus u bekent, zei hij triomfantelijk. Dan moet u ook bekennen dat u strafbaar bent. Dat beken ik niet, want dit boek heb ik niet voor Hongaren, maar wel voor de Belgen geschreven. Overigens hebben zij alles nog herwerkt. Er staat niets in tegen de volksdemocratie. Nu volgden uren van vragen, antwoorden en weervragen, een echt kruisverhoor. Er was geen tijd voor een middagmaal. Eindelijk vond de majoor dat het genoeg was, dat later het verhoor hernomen zou worden met getuigen erbij. En de cipier stond klaar om me naar mijn cel terug te brengen, toen plots de telefoonbel rinkelde. De majoor nam de hoorn op en deed teken naar de cipier te wachten. Een officier van hogere rang snelde het bureau binnen, bekeek me aandachtig en duwde mijn identiteitskaart in mijn hand. Ragazzi, u kunt gaan. Maar u mag de stad niet verlaten en moet steeds klaar zijn voor verder verhoor. Iedereen stond verbaasd. In mijn hart juichte ik een Magnificat, want de Heer had weer wondere dingen gedaan. Gezegend is zijn naam. Ik snelde de straat op en haastte me naar de bergkapel, waar ik de mensen de rozenkrans hoorde bidden. Niemand kon het geloven toen ik de kapel binnentrad. Na de dankmis eilde ik naar Maria Remete, waar ik de seminaristen in de tuin vond. Ook Janoska en Pitju kwamen aangelopen om mij te omarmen. Jolaan was bezig aan het avondeten en kon alleen maar stamelen. Atja, jij hier terug? Er kwam geen eind aan ons gesprek die avond. Ik moest hen alles van naald tot draad vertellen. En zij vertelden dat ze de ganse tijd in huisarrest waren geweest en dat de man die de wacht had gehouden nog niet lang geleden vertrokken was. Een opluchting voor ons allen. Maar bouw en vergroting van de kapel was nu mijn hoofdbekommernis. De volgende dag gingen we aan het werk en de seminaristen hielpen flink mee. Toen we echter 's avonds doodmoe terug in Maria Remete kwamen, wachtten we een dagvaarding van de politie. Ik moest me de volgende morgen te 9 uur aanmelden voor het verhoor. En met kloppend hart ging ik erheen. De verhoorders waren dezelfde. De majoor vroeg hoe mijn Belgische gasten het maakten. Opperbest en gerustgesteld, ook vermits ik aanstonds naar huis terug mocht keren. Zeg hen dat ze hun programma niet moeten veranderen. We willen dat ze zich thuis voelen bij ons. Kan ik met hen meegaan om in de stad te tonen en ook een uitstap te maken naar Balaton? Hoe lang zijn ze van plan hier te blijven? Nog een week, denk ik. Toegestaan. Laten we nu weer ter zake komen. Bekent u een boek geschreven te hebben in de Nederlandse taal? Meer dan één. Het eerste in 1939, dan later in 1941 en in 1948. Wie hebben deze boeken gelezen? Enkel Belgen en Nederlanders natuurlijk. Werden die boeken niet in het Hongaars vertaald? Helemaal niet. Die boeken heb ik bedoeld om hulp te krijgen voor mijn weeskinderen. Zijn er mensen in Hongarije die uw laatste boek hebben gelezen? Ik heb het getoond aan vader Abt Toort en aan een pastoor in Csepel. En beide kennen een beetje Nederlands, maar ze hebben het enkel doorbladerd zonder te lezen. En ik zelf bezit nu geen exemplaar meer. De majoor begon nu uit te weiden over het feit dat ik me aan illegale persactiviteiten had schuldig gemaakt, hetgeen de Hongaarse wet veroordeelt. Met enkele korte onderbrekingen duurde dat verhoor 1 uur. Daarna mocht ik gaan en maandag terugkeren voor de voortzetting van het verhoor. De seminaristen wachten op me met ongeduld. We besloten dan toch maar naar het Balatonmeer te rijden. Reeds aan de eerste bocht merkte ik dat een zwarte wagen ons volgde. Albert, onze chauffeur, dreef de snelheid op tot 120, 140 kilometer. Maar we konden de anderen niet van ons afschudden. Het werd al donker toen we Refulup benaderden. Hier kende ik perfect de weg. We sloegen een steil bergpad in en wachten totdat onze achtervolgers voorbij waren gezoefd. We waren ze kwijt. Langs de nauwe, bochtige bergpaden bereikten we ons huisje en we voelden er ons veilig. Het was een prachtige herfstavond. De stilte en de eenzaamheid in de berghut brachten ons tot rust. Beneden ons het blinkende Balatonmeer, rondom ons de ruisende bossen en boven de duizenden sterren. Hoeveel aangename herinneringen drongen zich op toen we met de Sassies op dezelfde plaats waren en onze liederen zongen. De volgende dag zetten wij onze weg voort. Aan de eerste bocht reeds vonden we de zwarte auto geparkeerd, half verborgen tussen de struiken. En we wuifden vriendelijk naar onze drie bewaarengelen, als naar oude bekenden. 'S avonds werd het een bezoek aan het Margaretha-eiland in Budapest, waar we in een restaurant het avondmaal gebruikten. We waren geenszins verwonderd de drie volgelingen aan één tafel naast de onze te zien.
En alzo werd István om de twee dagen verhoord, de ene keer al langer dan de andere. De beide seminaristen die een week verbleven, beloofden de vrienden in België op de hoogte te stellen van de situatie. Waarschijnlijk had István het te danken aan dit bezoek dat hij na elk verhoor werd vrijgelaten. Daarom zette hij spoed aan de restauratie en de uitbreiding van de putkapel, waarvoor hij wonder bij wonder een toestemming had gekregen. Eind september 1970 stond de kapel onder dak en was het vernieuwde deel reeds mooi beschilderd. Op 11 oktober 1970 werd ze ingewijd door zijn vriend, abt, monseigneur Toot. Dit was de zevende kerk waarin Stefaan de godslamp deed branden. Enkel deze abt durfde Stefaan nog te bezoeken, maar tevens mocht hij in geen enkele parochiekerk in de buurt nog de mis opdragen. Hij en monseigneur Toot deden veel aan ziekenbezoek en verzorging. Ondertussen werd men in Vlaanderen gewaar dat de Hongaarse communisten de inhoud van de nieuwsbrieven over de Arendjongskens kenden. En het werd ook duidelijk in die periode dat de Hongaarse vriendenkring werd geïnfiltreerd door sympathisanten van het Hongaarse regime. En inderdaad, de dag na de inwijding van de kapel werd István opgeroepen voor een volgende verhoor. Hij vreesde dat alles zou worden gesloten, maar, zoals hij schrijft, ons lieve vrouw van de Putvallei zorgde voor een nieuw wonder. Ik kan daar nu iedere dag de mis opdragen. De kapel werd de boetekapel van Budapest. Dank aan God en de lieve vrouwen.
De verhoren sleepten aan tot in december en getuigen werden opgeroepen. Mijn laatste toespraken in een retraite werden uitgepluist. Doch wat ze me ook ten laste wilden leggen, ze vonden geen andere aanklacht dan mijn boek, dat op bevel van de rechtbank volledig in het Hongaars werd vertaald. De gerechtszitting werd bepaald voor 11 februari 1971. Ik was verwonderd dat het allemaal zo lang aansleepte. Maar ik wist dat de Belgische ambassade, op aandringen van mijn vrienden in België, was tussengekomen om een vrijlating te vragen. En daarom was onze kerstavond van 1970 niet zo vredevol als de engelen die hadden gewenst aan de mensen van goede wil. En toch wachtte me een verrassing. Op kerstavond arriveerde uit Wenen Bea met 2 medezusters. Ze brachten wat vreugde in onze stille woning van het Maria Remete. Hun vriendelijkheid en zorgeloze opgeruimdheid verjoegen voor 1 ogenblik mijn zorgen. Voor de eerste maal was er een nachtmis in de kapel van de Putvallei. We voelden ons allen innig verenigd met elkaar. Ik vertelde de geschiedenis van het Jezuskind uit broodkruim in de gevangenis en dat was voor het ogenblik zeer actueel voor mij, want de poort van de kerker stond alweer wijd open voor me. Ik koesterde geen illusies. Uit de reeks verhoren en beschuldigingen kon ik wel opmaken dat ik veroordeeld zou worden. Bea had een onderhoud met de Belgische ambassade en sprak met mijn advocaat. Ze verliet me met de belofte terug te komen voor de rechtspraak, indien zij verklaringen ten gunste zou mogen afleggen. Op 11 februari droeg ik de mis op in de Lourdeskapel van de Franciscanen en smeekte Maria om haar bescherming. Het proces werd geleid door een vrouwelijke rechter. En men had me verzekerd dat ze zeer streng was. En zo kwam ik weer in de bank van de beschuldigden, als Jezus voor Pilatus. Beschuldigde, voelt u zich schuldig? Nee, antwoordde ik, terwijl ik haar recht in de ogen keek, die mij doorpriemden. Dan kwam de vraag hoeveel keer ik reeds door het gerecht werd gedagvaard. Ik zei dat het de 4e maal was, zonder veroordeling, en dat het telkens was omdat ik me om arme weeskinderen had bekommerd. En ook mijn advocaat baseerde daarop zijn verdediging. Hij zei dat de huidige beschuldiging, dat boek dat in België verschenen was, uitsluitend handelt over mijn weeskinderen, zonder enige bijbedoeling. Alleen maar opdat België aan mijn opvoedingswerk te hulp zou komen. Het getuigenis van enkele mensen bracht geen enkel bezwarend feit. En toen de klok 1 uur sloeg, verklaarde de rechter de zitting tot de volgende week verdaagd. De hele zaak hing me ferm de keel uit, want ze sleepte al 8 maanden aan. En de volgende week dus het 2e verhoor, bijna op dezelfde wijze als de vorige. Het enige verschil was dat er nu geen getuigen opgeroepen werden. Voor dit verhoor kwam meer volk. Ook Bea was aanwezig. Na het laatste woord van de rechter mocht ik overgaan tot mijn verdediging. Ik schetste heel mijn leven, vanaf mijn kinderjaren, vol strijd en miserie, over de verre reis naar België en later mijn zorg voor de weeskinderen. Want wat armoede is, had ik zelf aan de lijve ondervonden. Als priester in Hongarije heb ik me ook tijdens de moeilijke oorlogsjaren en daarna volledig aan die taak gewijd. Het aantal kinderen werd zo groot dat ik verplicht was hulp te zoeken in België, bij mijn vele vrienden. De boeken die ik eerder geschreven had, waren uitverkocht en als verzameld werk opnieuw uitgegeven. En dit veroorloofde me verder te werken. Het enige doel van mijn schrijven is altijd uitsluitend caritatief geweest. De Hongaarse Volksrepubliek heeft er geen schade door geleden Integendeel, materieel en moreel voordeel. En daarom vraag ik de rechtbank me vrij te spreken en me aldus de gelegenheid te schenken mijn werk, waaruit de democratie niets dan voordeel zal halen, voort te zetten. Er volgde een diepe stilte. De rechter keek naar de juryleden en deze trokken zich terug om te beraadslagen. Mijn advocaat wierp een veelbetekenende blik op me en iedereen wachtte met spanning, tot de jury weer plaatsnam en de rechter het vonnis uitsprak. De beschuldigde Reguzzi, Istvan, is schuldig bevonden en wordt veroordeeld tot 22 maand gevangenschap om reden van illegale persactiviteiten. De beschuldigde kan in beroep gaan. De advocaat kwam naar me toe en fluisterde: "We gaan in beroep." "Ik ga in beroep," antwoordde ik luidop en beslist. Er was een grafstilte in de zaal. Ik strompelde buiten, omringd door vrienden en bekenden. De koude februariwind was als een zweep in mijn gezicht en in mijn hart voelde ik een nog veel fellere pijn. Ik zou dus opnieuw een geboeide worden voor Christus. Om reden van het beroep liet men me een half jaar in vrede. En volgens mijn advocaat werd de zaak op de lange baan geschoven, wegens de tussenkomst van de Belgische ambassade. Mijn vrienden deden al wat ze konden, opdat ik op vrije voeten zou blijven. Driemaal is Frans Atja, samen met monseigneur de Poorter, de voorzitter van het werk der Arendsjongskens, naar het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest in Brussel. Bea ging ook tweemaal onderhandelen, in bevoegde kringen, die haar hoop gaven. En eindelijk kwam de beurt aan de tweede rechtszitting, die ongeveer verliep als de eerste. Het verdict werd bekrachtigd, maar de straf werd 2 maanden verminderd en de aanvang van de straf werd opnieuw verdaagd tot begin november. Er bleef dus nog altijd een straaltje hoop. Van mijn uren en dagen in vrijheid maakte ik gebruik om me op de aanhouding voor te bereiden. De huiselijke aangelegenheden in Maria Remete, waar Jolaan nu met Janos en Pietjou alleen zou achterblijven, moesten geregeld worden. Ik nam ook afscheid van de Sasi-priesters, die hun apostolaat uitoefenden op het platteland. Ik had de indruk een stervende te zijn, die afscheid neemt van al zijn dierbaren. De winter kwam vroeg dit jaar. De chrysanten op moeders graf waren reeds bevroren. En ook van moeder nam ik afscheid op het kerkhof. Ten slotte ging ik lang bidden in de Puttvalleikapel en Maria groeten als iemand die een lange reis moet ondernemen. Op 4 november 1971 werd ik 's nachts door gebons op de deur gewekt. De politie was daar om me te halen. Alles lag gereed en vooral de tube tandpasta die met wijn was gevuld, mocht ik niet vergeten. Het moest allemaal vlug gaan nu. Ik had niet eens de tijd om afscheid te nemen. En zo ruw werd ik in de auto geduwd. De kinderen sliepen nog.
Christus, de beste vriend, die overal meegaat, die nooit ons in steek laat, die zo dichtbij ons is, leeft in ons, waar. En vooral door de Eucharistie. Want de Eucharistie is het middelpunt van mijn leven. En zonder Eucharistie zou ik dat niet kunnen doen wat ik gedaan heb. Want er is zoveel te doen. En ik zeg, Kellige Don Bosco, we zullen wel in de hemel tijd hebben om te rusten.